Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Timberg, iedere week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan iemand die al op heel jonge leeftijd door had dat ze een liefde en een talent had. Want op haar zesde gingen ze voor het eerst op les. En op haar zevende, mind you, ik heb het echt een paar keer nagelezen, lees ik dan een goed, een klein schattig meisje denk ik dan onmiddellijk, ging ze dan naar het conservatorium. Op diezelfde leeftijd dat je leert schrijven, leerde zij ook noten spelen en op een conservatoriumachtige manier waardig blijkbaar. Ze heeft ook van grootheden les gehad als bijvoorbeeld Maxime Vengerov. We hebben dus met de violist te maken. En inmiddels heeft ze ook met Leonard Besseling Club Klassiek opgericht, waaraan vele artiesten verbonden zijn. Qua hoeveelheid dacht ik bijna vergelijkbaar met het Concertgebouworkest. En waar ze bij hoge uitzondering ook blind mee bereid is te spelen. Heel hoge uitzondering denk ik. Of misschien was het zelfs een eenmalige actie, maar als je het googelt kom je het tegen. Kortom, een grote eer en een groot plezier je de studio te mogen ontvangen. Meerte Helder, van harte welkom. Want zo heet ze, Meerte Helder, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja. Je hebt ook uiteraard muziek meegenomen. Niet je viool, dat was nog een beetje een twijfelding, geloof ik.
Ja, ik zat erover te twijfelen. Maar ik dacht, we hebben vandaag al een radiodagje gehad. We zijn al twee keer live op Radio 4 geweest.
Hebben jullie wel gespeeld? Daar hebben jullie wel gespeeld?
Ja, daar hebben we wel gespeeld. We hebben een verrassingsconcert voor een meneer die net een heupoperatie had gekregen. Die werd verrast dat hij in zijn huis door ons een klein concertje kreeg. Ja. Dus dat was ontzettend leuk.
Wat hebben jullie gespeeld trouwens?
Het strijktrio van Dohnányi. Het is vrij onbekend, maar ongelooflijk mooie muziek. Ja? Dus ook een aanrader om naar te luisteren.
Ja. Wie weet kunnen die alsnog pakken. Maar wat hebben we voor jou natuurlijk als iemand die muziek maakt, een lastig dilemma om even 5-6 nummers uit te zoeken.
Ja, er zijn ook wel een stuk meer door mijn hoofd heen gegaan om mee te nemen. Maar,
hoe heb je de selectie uiteindelijk bepaald?
Toch dingen die, of stukken die mij echt in mijn hart raken. Dus ik had ook best wel wat popnummers of oude popnummers in mijn hoofd. Maar uiteindelijk is het behalve iets van Ramses Shaffi is het niet echt popmuziek geworden. Maar het zijn allemaal dingen die me op een moment in mijn leven ontzettend hebben geraakt. Of waar ik erg door ontroerd ben geweest. Of uitvoeringen die me hebben geïnspireerd, ook als muzikus.
Ja, waar gaan we mee beginnen?
We beginnen met een opname van Maria Callas. Ik zeg altijd, ik vond het, en met mij best wel veel mensen, de grootste zangeres die er ooit is geweest. Ja. Ongelooflijk indrukwekkende stem. Maar je moet er wel van houden. Het is extreem intensief en het grijpt je naar de strot. En het gaat bijna door merg en been.
En in welk moment in jouw leven? Of is dit gewoon een
eeuwigheidswaarde? Ik kan me echt goed herinneren dat de eerste keer dat ik deze opname hoorde, was ik volgens mij een jaar of 19. En ik hoorde het op een plaat. En het is helemaal het begin van de opera van Puccini met een butterfly.
Ja.
En het is het moment dat het vrouwenkoor begint te zingen. En dan komt zij voor het eerst binnen. En zij zingt door dat vrouwenkoor heen. En die stem, dat stemgeluid, dus ik kwam binnen. En ik kreeg over mijn hele lichaam kippenvel. Zo ongelooflijk indrukwekkend.
En u luistert in de plaatkast van violiste Meerte Helder. Doet dat je daar ook een beetje denken aan een viool denkt dan altijd bij sopranen? Heeft ook wel iets weg van een...
Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het andersom is. Volgens mij hebben... mijn gevoel is dat als je een instrument bespeelt, dat je dan probeert zo dicht mogelijk bij de menselijke stem te komen. Want dat is dat uiteindelijk het mooiste dat er is. En bijvoorbeeld Maria Callas, er zijn violisten geweest die eigenlijk qua geluid en intentie en vibrato daar behoorlijk veel aan doen denken. Zoals een Jascha Heifetz, die eigenlijk eenzelfde soort geluid produceren. En ik moet zeggen, ik heb wel een voorkeur voor wat oudere opnames. We leven nu een beetje in de tijd dat we allemaal het gevoel hebben dat alles wat je doet moet in dienst staan van de componist. Van hoe het bedoeld was. En in de oude tijd was het eigenlijk veel persoonlijker wat muzici vaak deden. Dus je hoorde heel erg het eigen karakter en de eigen persoon er doorheen. En ik vind dat juist mooi. Ik vind dat juist dat het iets extra's geeft aan een bepaald stuk. Dus... Het volgende ding dat ik had uitgekozen. Of
gaan we heel snel. dan zijn we door de nummers heen voordat het uur voorbij is. Nee. Want dan denk ik wel. Doe jij dat stiekem wel af en toe? Dat je denkt van. Je zegt de huidige trend is een beetje. Volgens mij is dat al heel lang zo.
Dat is inderdaad de laatste paar decennia. Is dat wel. Vrij veel
eigenlijk
gekomen.
Eigenlijk sinds jij, want je bent niet heel veel ouder dan een paar decennia.
Nee, gelukkig nog niet.
zolang als jij zeg maar professioneel speelt, is dat eigenlijk al zo.
Ja, en ik ben er ook wel in opgegroeid en ook wel in onderwezen. En ik vind ook dat er natuurlijk ook een ontzettende meerwaarde zit in authentieke... uitvoeringspraktijk.
Ja.
Maar ik geloof ook heel erg in het verhaal achter de muzikus. Want we hebben een vak waarin niet de kunstenaar een schilderij heeft gemaakt en je kijkt rechtstreeks naar dat schilderij.
Ja.
Wij zijn een soort tussenvorm. Je hebt een componist die schrijft een stuk en vervolgens heb je nog een muzikus nodig voordat je als toehoorder daarvan kan genieten. En ik vind die tussenpersoon, de uitvoerder, is een extra ingrediënt.
Ja.
En, ik vind dat altijd een meerwaarde geven om de mens achter de muzikus ook te horen. En we doen dat ook met Club Klassiek. Is dat voor ons ook een heel belangrijk onderdeel. Dat in alles wat wij doen, we de connectie met het publiek.
Hoe doe je dat dan bijvoorbeeld?
Dat doen we op heel veel verschillende manieren.
Wanneer is het laatste concert geweest en hoe hebben jullie het daar aangepakt?
Nou ja, het laatste concert dat we hadden was vanochtend.
Je bedoelt bij Radio 4?
Bij
niet?
Radio 4.
Ja, maar voor publiek. Want ik kan me ook wel voorstellen dat je bij zoiets dat je dan een connectie met het publiek kan maken.
Ja, maar eigenlijk was het bijvoorbeeld vanochtend heel direct. Omdat we dus voor één persoon speelden. Ja. Als een verrassingsconcert. En dan heb je eigenlijk een directe connectie tussen dat je... dat je speciaal voor hem dat stuk speelt.
Ja.
Je voelt ook direct dat dat heel erg binnenkomt. We hebben nog nagepraat en dan merk je dat ook. Afgelopen zaterdag heb ik voor een hele lieve vriend... Henk de Vlieger, die ook al onze arrangementen maakt... heb ik voor zijn verjaardag gespeeld. Want hij had een miniconcertje georganiseerd.
In je eentje hoor ik dat? Of,
ik speelde een paar stukken met Frank van der Laar samen. Ja. Pianist. En ook de... muziek die ik speelde was ook een keuze van Henk zelf.
Ja.
En hij vertelde er ook
cadeautje.
Bij... Het was als een cadeautje, ja. Het was echt een verjaardagscadeautje. En hij vertelde er zelf ook bij waarom die muziek zo belangrijk was. En op een gegeven moment speelden we iets van Brahms. En hij verwoordde hoe Brahms niet schrijft van... dit is hoe ik liefde zie. Maar dat hoe hij componeert is... dat is gewoon liefde. En hij omschreef dat zo mooi... dat zowel de pianist Frank als ik daar stonden... en daardoor zo geïnspireerd raakten... dat we toch echt anders gingen spelen. En dat hoor je dan ook weer uit het publiek terug. Dat er dan een connectie is tussen wat jij doet... en wat mensen voelen. En dan is er dus een band. Met Club Klassiek doen we het ook echt...
Nee, want wat je net hoorde... gewoon Maria Callas... Wat hoorde je daar dan aan waardoor je denkt... dat zou ze misschien nu het lef niet meer voor hebben? Althans, zo vertaal ik een beetje jouw woorden.
Je bedoelt in deze tijd?
Ja.
Ik denk dat in deze tijd haar stemgeluid is zo heftig en persoonlijk, dat dat misschien niet eens meer zo beroemd zou worden. Dat kan ik me voorstellen. Het is tegenwoordig is het allemaal iets cleaner. En er spreekt zoveel persoonlijkheid en emotie uit. Op een gegeven moment heeft die uithaal helemaal aan het eind. Ja. Dat er zelfs een vibrator op zit, dat je begint af te vragen, is dit nog wel zuiver? Maar het is zoveel emotie. Ik denk dat er iets meer afstand soms is tegenwoordig door het respect van het moet precies zijn wat de componist heeft bedacht. Maar iemand als Puccini die gooide zijn hart op het papier. Dus dat, ik heb altijd het gevoel dat kan je niet uitvoeren zonder zelf ook je hart eruit te gooien.
Dus dan is het daarmee van jou ook dan, is dan een stuk van Puccini, zou ik maar zeggen, door iedereen die het speelt eigenlijk heel anders, terwijl stukken van anderen kan je meer op één manier spelen, zou ik maar zeggen?
Alles wat romantisch is vraagt ook om die romantiek. Dus vraagt ook om die emotie. Maar ik geloof er dus in dat je dat willekeurig welk stuk dan ook toch ook zelf die emotie erin gooit. Dus of dat nou Mozart of Bach of Puccini is. Voor mij is alles, alles emotie.
Oké, dan gaan we weer even naar het volgende nummer. Dan gaan we naar. Welke zullen we pakken? Inderdaad, geen die daar. Want je hebt er al mij 6 nummers gestuurd op. Vijf op linkjes.
Ja, ik dacht om naar Porgy and Bess te gaan. Een opera van Gershwin. Die hier gezongen wordt in een versie van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Ik moet zeggen dat in mijn vrije tijd, als ik zelf muziek opzet, dat ik heel veel luister naar de oude grote jazzmeesters.
Ja, omdat luister je niet zoveel klassiek?
Nou, uiteindelijk niet. Ik heb natuurlijk ongelooflijk veel in mijn leven geluisterd. Ja. Maar voor inspiratie of voor afleiding luister ik meestal eigenlijk naar oude jazz. En inspiratie voor mij is ook dat die oude jazzgoden gewoon, die hielden altijd het ritme. Daar zit je niet aan. Dat gaat gewoon echt ruksigloos door. Ja. Maar hoe ze eromheen timen en hoe ze geen last hebben ervan. Die timing is ongelooflijk. En dan helemaal dit waar je Louis Armstrong hebt, die ongelooflijke zanger en trompetist, maar het klinkt wel alsof die een soort kapotte stofzuiger is of zo. Maar als je een trompet hoort spelen, klinkt het ook weer precies hetzelfde als zijn stem.
Ja.
En hij heeft dat hele sketten uitgevonden. Dus helemaal niks zeggen. En dat heeft hij aan Ella geleerd. Die dat in het begin niet durfde. En die is daar gewoon koningin mee geworden. En haar stem is technisch ongelooflijk goed. En wat ze allemaal kan. Daar is elke klassieke zangeres is daar jaloers op. En dan die combinatie. En dat, die ultieme timing. Dus it ain't necessarily so.
Volgens mij vind je deze een beetje de top van wat je ook nog gestuurd hebt ongeveer.
Nou, ik hou van veel hoor.
Okay, maar
ik hou heel veel van deze twee.
Thank you. necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. That fish abdomen, oh Jonah, he lived in the whale. Little Moses was found in the stream. Little Moses was found in the stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. Papa says, Papa necessarily so. It ain't necessarily so. They tell all the children the devil's a villain, but it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean. But with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
Sing it, Ella.
Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to no man? What's 900 years?
Now I'm preaching this sermon to show
ain't necessarily so. En u luistert naar de plaatkast, van violiste Meerte Helder. Ja, je beschreef net mooi de relatie tussen Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Waarbij de laatste eigenlijk een soort lef, althans dat haal ik uit jouw woorden, heeft bijgebracht aan Ella Fitzgerald.
Ja, het schijnt dat, dat zij dat in eerste instantie niet durfde en door hem echt is gaan sketten. En je hoorde het net in die uitvoering. Het is echt...
Ja, daar durfde ze het.
Ja, briljant.
Ik dacht ook, want jij weet dat sinds je zesde ben je daar intensief mee bezig.
Ja. Ja.
bijna al je herinneringen gaan voor een deel terug naar de viool. Althans, zolang als je...
Ja, wel grotendeels. Het is inderdaad best een interessante jeugd. Als je zo jong, zo heftig al met de muziek bezig bent. Maar met een instrument als viool is dat ook bijna nodig. Want het is, ja? Het viool is al sinds eeuwen echt het solo-instrument.
Ja.
En het resultaat is...
Niet de piano?
Viool en piano. Piano is ook hetzelfde verhaal. Dan moet je toch ook wel echt heel jong beginnen, wil je top halen. Het enige vervelende is dat die viool ook gewoon een ontzettend vervelend, lelijk instrument is. Dat je niet kan. En het echt heel lang duurt voordat het ook maar enigszins ergens naar klinkt.
Maar bij jou is het al na een jaar. Toen mocht je al naar het consultorium.
Dat
klopt het toch wat ik zei?
Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. En ik ben zelfs met mijn twee zussen samen naar het consultorium gegaan.
Ja.
Mijn twee zussen waren 2 en 4 jaar ouder.
Oh ja.
En,
8 en 10? Nee, 9 en 11.
9 en 11. Dus die waren ook behoorlijk jong erbij.
Ja.
En het was bij mij een beetje gegaan dat mijn oudere zus die speelde al viool en ik speelde nog geen viool. En ik was natuurlijk zo'n ongelooflijk vervelende Benjamin die dan elke keer als ophield met viool spelen, rende ik naar boven en dan ging ik op gehoor alles naspelen.
Oh.
En, daar zijn wel wat strijkstokken op hoofden kapotgeslagen in die tijd. En toen heeft mijn moeder bedacht van nou, als je dan zo vervelend ook de hele tijd viool wil spelen, dan ga je ook maar op les.
Ja.
En inderdaad, een jaartje later ongeveer, dat kwam doordat mijn broer, die een stuk ouder is...
Hoeveel broers en zusje heb je dan?
Ik ben de jongste van 7.
Oh, dat is best veel.
Ja, best veel, zeker. En ik heb dus een broer die ook in de muziek zit.
Gezin, of is het een...
Nee. Mijn moeder wilde heel graag veel kinderen, dus dat is gelukt. Ja.
Maar goed, je broer.
Ja, mijn broer. En die zat op het consortium al. Die was toen, denk ik, 20. En die zei van, er zijn ook jeugdopleidingen. Nou, in die tijd waren die jeugdopleidingen niet zo jong als ik was. Ik was toen echt veruit de jongste. Maar consortiumopleiding is een...
In Den Haag ook ik?
In Den Haag. Is een gratis opleiding. En mijn moeder had niet heel veel geld. Dus dat scheelde dan toch best wel wat.
En je vader was... Ik bedoel, het first card mij aangaat hoor.
Nee, mijn vader die was niet in beeld. Die woonde niet bij ons. Dus, mijn moeder kwam... Wij woonden toen in Groningen. Mijn moeder komt oorspronkelijk uit Den Haag. Dus die dacht, ik wil eigenlijk best wel terug naar Den Haag. Dus gek genoeg
ontstond
dat zo.
Het hele leven van de familie Helder. Althans, ik weet niet hoe je moeder zonder meisjesnaam heet, maar... Die veranderde dus opeens toen jij, of jullie met z'n drietjes eigenlijk.
Wij met z'n drietjes, dus wij reisden af naar Den Haag en informeel voorgespeeld. En toen kwam er gelijk de reactie, nou, 3 hele talentvolle meiden. Als jullie officieel komen voorspelen, dan worden jullie waarschijnlijk wel aangenomen. Maar ik speelde voor de viooldocent, Kwie van Woerdekom.
Ja,
en,
redelijk beroemd iemand geloof ik ook.
Ja, een van die grote docenten voor jonge kinderen.
Oh, ja.
En toen had hij binnen 5 minuten door dat ik al een jaar lang ontzettend aan het faken was. Dat ik alles op mijn gehoor aan het spelen was. En dat ik eigenlijk helemaal geen noot kon lezen.
Oh.
Dus die prikte daar direct doorheen. Omdat ik natuurlijk totaal ergens op het papiertje zat koekeloeren. Dus die zei van het speelt fantastisch. Groot talent. Dat gaat helemaal lukken. Maar je moet wel noten kunnen lezen. Voordat je hier officieel wordt aangenomen. Dus en zo zijn we met z'n drietjes terechtgekomen op het consortium.
Ja, want naar de vraag waar ik net op kwam... Heb je in die tijd ook iemand gehad die... Want ik kan me ook wel voorstellen dat je, als je zo vroeg begint... dat het lef bijna niet nodig is om te overwinnen... omdat je het dan meteen meekrijgt. Zo iemand, of is het wel zo dat je ook wel mensen nodig hebt gehad... die je over een brug hebben moeten tillen? Zoals mogelijkerwijs Ella Fitzgerald over een brug getild is door Louis Armstrong.
Interessante vraag. Er komt nu niet direct... Kijk, docenten die help je met heel veel. En, maar ik moet wel zeggen dat als je heel jong bent... dan ken je het fenomeen zenuwen en stress nog niet.
Nee,
dat zit niet in kinderen. Dus ik heb wel... En ik heb daar wel eens ook met vrienden en collega's over gesproken. Het is een bekend fenomeen. Als je dan een jaar of 13, 14 wordt... dan komt er dat zelfbewustzijn.
Ja.
En dan komt er opeens stress en zenuwen komen om de hoek kijken. En dat is best heftig. Want dat is iets wat ook nooit meer verdwijnt. Het is een vak met heel veel stress en met heel veel zenuwen.
Ja, en ook een beetje exhibitionistisch, als jij het ook bijna... Niet letterlijk natuurlijk, maar...
Nou, eigenlijk wel, ja.
Ja.
Als het goed is, het is een ongelooflijk kwetsbaar beroep. Je laat echt het diepste van jou, laat je zien. Maar vervolgens via iets heel engs, namelijk via een instrument... wat hoe hard je ook kan studeren. Als je gestrest bent, er kan altijd iets gebeuren. Dus het is heel...
Baal je dan of valt het dan ook wel weer mee? Op het moment dat die ene keer zo...
Ja, het hangt er vanaf. Soms is het volslagen onoverkomelijk. Omdat je zo gestrest bent in je hoofd. Dat hele grote proporties aanneemt.
Ja.
En soms valt alles op zijn plek. En gaat het dus niet om die ene noot die wel of niet raak was. Maar gaat het om het hele plaatje.
En dat maakt niet zo uit.
Nee, maar ik denk dat als het goed is. Het publiek ziet eigenlijk nooit dat wat er allemaal in het hoofd van de muzikus zich afspeelt.
Ze raden het wel, denk ik, als het publiek zijn. Ja.
Nou ja, ik maak het wel eens mee hoor. Dat je heel gestrest was. En zelfs dat mijn directe collega's die het zelf weten. Dat er helemaal niks van meekrijgen dat dat aan de hand is. En dat is toch het spelletje dat er gespeeld moet worden. Jij moet presteren.
Ja, dus enerzijds laat je helemaal tot in diepte zien dat je denkt het is verschrikkelijk. Aan de andere kant kan je het ook wel vaak onverwacht goed camoufleren, hoor ik je bijna zeggen.
Ja, het is ook het vak om dat te camoufleren. Maar er zijn ook momenten, zoals ik vertelde over voor die vriend afgelopen zaterdag spelen, dat het juist die kwetsbaarheid de echte schoonheid is. En ik geloof dat in die kwetsbaarheid inderdaad de schoonheid en de schoonheid van de muziek te vinden is. Daarom geloof ik in de persoonlijke uitvoering.
Hoe kwetsbaar is de volgende muziek?
Ja.
Wat wordt de volgende muziek? Want je hebt een aantal linkjes gestuurd, maar je hoeft natuurlijk niet de volgorde aan te houden.
Nee, maar ik vind het wel leuk om nou toch naar iets met viool te gaan, want daar zijn we nog niet geweest. Ja. En het volgende stuk is een beetje een ode aan de concertmeester. Want je hebt in mijn vak als violist, je kan solist zijn, je kan in een orkest werken, wat wij met Club Klassiek doen, dat heet kamermuziek. Dat is voornamelijk wat we doen.
Vijf mensen gemiddeld, toch? Drie, vier,
ja, het kan van 3 tot 8 of zelfs nog wel meer. Maar dus geen groot symfonieorkest. Ja. Maar in het orkest zit ook nog een soort solist. En die zit dan op de concertmeesterstoel.
Ben jij dat meestal bij jullie?
Wat zeg je?
Ben jij dat meestal als violist ook bij jullie?
Nou ja, wij zijn natuurlijk een kamermuziekgezelschap. Daar heb je dan nog de primarius. Ja, dat is ook een soort concertmeester.
Die dan een beetje ik hoorde het inderdaad ook bij Witteman zeggen, waar ik filmpjes dus van terug heb gezien.
Ja.
Van de ademhaling bij jou, waarmee precies. Je dat aangeeft.
Ja, ja. Ja. Bij kamermuziek gaat het wel veel organischer. Maar er zit altijd iets van een hiërarchie waarin inderdaad de eerste violist of in een orkest de concertmeester wel heel veel aangeeft en bepaalt wat de timing is. Maar de concertmeester heeft ook als andere taak dat als er iets van een solo is voorgeschreven, dat hij die moet spelen. En er zijn een paar van die hele beroemde grote concertmeestersoli. En ik wilde iets laten horen, wederom een vrij oude opname. Er zijn een paar van die hele grote concertmeesters in de wereld geweest, die die soli dan hebben opgenomen op de meest ultieme manier. Dit is een opname van de New York Philharmonic. Ik denk ergens eind jaren 50, begin jaren 60.
Moet je de grijsheid van Leonard Bernstein een beetje op afkijken. Maar dat heel erg te zijn.
Ja, precies. Oh, dat is trouwens een leuk verhaal over Bernstein. Bernstein, toen hem ooit werd gevraagd, is het nou Bernstein of Bernstein? Had hij gereageerd met either or either.
Oh ja.
Maar dus onderleiding van
terzijde,
ja, onderleiding van Bernstein. En het is David Nadien, die maar heel kort daar concertmeester is geweest, maar een paar legendarische opnames heeft gemaakt. Dit is een fragment uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky.
U luistert naar de plaatkast van violiste Myrthe Helder. Wat kan je van deze man leren, behalve er gewoon naar te luisteren? Die je net hoorde. Als je het nu ziet, wat je denkt. Oh ja.
Nou, eigenlijk iets wat doet denken aan Callas, waar we het eerste stuk naar luisterden. De intensiteit van klank en de heftigheid van het vibrato. En dat vind ik ongelooflijk indrukwekkend. En terwijl ik er net weer naar zat te kijken, want het is een live opname waarop je hem ook ziet spelen. Dan denk ik als violist zelf van, het is ongelooflijk als je dat live moet spelen met een camera op je hoofd. En dan moet zoiets eruit komen.
Maar je hebt toch ook wel eens live gespeeld? Ik bedoel, bij Witteman is dat ineens semi-live geloof ik.
Nee, maar dat is wel echt live. Volgens mij wordt het maar 20 seconden later uitgezonden. Ja, dat is echt allemaal live.
Dus
ja.
Als je daar, weet ik, je snaar kwijt breekt, dan moet je in beeld ongeveer...
Ja, maar ja, gelukkig gebeurt dat niet heel vaak. En dan is het ook weer mooie televisie. Dus, ja.
Maar nee, want maar goed, dat is anders live dan dit live, begrijp ik, als we net gezien hebben. Voor je
nou, nee hoor, nee. Het is ook als je bij Podium Witteman staat, is ook live. Dat, ja.
Heb je dan extra zenuwen? Want, of zeg je van...
Ja, toch wel altijd stress. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt die live iets op televisie moet doen.
En functioneer je dan beter of stiekem niet gewoon hetzelfde?
Ja, dat verschilt per geval, per optreden.
Ja?
Ja, nee, maar een bepaalde vorm van zenuwen kan een vorm van spanning meegeven. Die
gezond is, lijkt me.
Ja, en die ook mooi kan zijn in de... Want te ontspannen, als je een soort onderspanning hebt, ja. Dan dat werkt ook niet in muziek. Dus,
En vind je die misschien niet ook wel lekker, die spanning?
Nou ja, adrenaline werkt heel simpel. Hè? Daarna krijg je een soort release. Dus ja, tuurlijk. Ja. Ja, adrenaline junkies.
Ja. Dus, oh ja, want we vroegen net inderdaad, is er iemand van wie... geleerd, want je ging op je zesde natuurlijk gewoon naar het conservatorium. Althans zevende uiteindelijk.
Ja, zevende, ja. Ja.
Wist je toen wel, want toen jij je zusje zat te irriteren door dingen semi na te spelen en dat soort dingen, was daarmee wel al een soort liefde voor dat instrument?
Nee, eigenlijk nog niet echt. Want ik moet zeggen dat ik dus schijnbaar als kind al heel jong, als de radio aanstond, dan altijd reageerde met dat is mijn fluitje. Als ik een dwarsfluit hoorde.
Ja.
Maar zo'n dwarsfluit is zo'n, nou, het zegt het al, dwars. Dat komt maar in één maat en is best wel groot. Dus als je heel jong bent als kind, dan kan je daar met je handen, met je armen gewoon nog niet bij. Dus
fysiek niet een handig instrument voor een zevenjarige.
Nee, en de meeste fluitisten beginnen ook wel later. En dus toen kon ik er nog niet mee beginnen. Vandaar dat ik ondertussen al viool was gaan spelen. En het voorstel was dat ik dan maar blokfluit moest gaan spelen. Maar ik was wel al zo slim als kind dat ik zei blokfluit, dat ga ik nooit spelen.
Waarom was dat slim?
Nou ja, ik vind een paar blokfluitisten die geweldig blokfluit spelen. Dat is natuurlijk de uitzondering Lucy Horsch. Maar
het is toch een vrij saai instrument, hoor ik je bijna zeggen.
Ja, nee, maar gewoon het standaard kind dat op een blokfluit staat te blazen. Dat is toch... Dat wilde ik in ieder geval niet als klein kind. Nou, en toen was ik al ondertussen met viool begonnen. En ik was als klein meisje best wel lang, met hele lange armen. Dus ik kon vrij snel, kon ik toch wel bij die
dwarsfluit. En had je al meteen toongevoel?
Ja, ik denk het wel. Want ik vind dat uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste voor mij. Wat voor soort klank je maakt. Je toon is wie je bent.
Ja.
En ik denk dat ook de reden is waarom ik uiteindelijk toch voor die viool heb gekozen. Want ik ben dus op een gegeven moment fluit gaan spelen. Zelfs ook fluit gestudeerd op het conservatorium in Utrecht. En toen ik een jaar of 14 was, toen speelde ik op hetzelfde moment hetzelfde stuk op viool en fluit.
Want heb jij na tussen je 17 en 19 op het conservatorium gezeten?
Tussen mijn zevende en eigenlijk mijn 27ste.
Ja?
Ja, ik heb zelfs nog, nadat ik alles had afgesloten in Nederland, heb ik nog 3 jaar in Wenen gestudeerd. En toen was ik 27 en toen was ik, dus 20 jaar heb ik...
Je hebt zelfs 20 jaar muzikaal opgeleid. Althans, je bent er uiteraard nog steeds mee bezig in zekere zin. Het stopt nooit.
Nee.
Maar doelbewust zou ik maar zeggen.
Ja. Ja, dat was wel een hele lange periode. Toen kwam ik er ook vanaf en toen dacht ik van goh... Dat had ook anders gekund. Ja, het is zo'n automatisme dat je altijd dan naar de vervolgopleiding gaat. En ook heel veel geleerd hoor. Maar misschien had het niet altijd binnen instituten gehoeven of zo. Het gaat toch meer om de docenten zelf.
Maar goed, wanneer vond jij de fluitviool af?
Ja, die viel af. En ik denk dat dat voornamelijk met klank te maken had. Omdat je op een viool zoveel meer kan, voor mijn gevoel. En technisch trouwens ook, kan je er veel meer mee. Er is extreem veel repertoire. Dus uiteindelijk bleek de viool toch mijn geluid.
Maar het was ook voor een deel rationele keuze, hoor ik een beetje. Van je kan er veel mee. En,
Nee, het was echt wel toen echt wel een emotionele keuze. Alleen als... En ook emotioneel, ook omdat je er veel meer mee kan. Het instrument, de viool, is niet begrensd. Het heeft geen plafond.
Nee. Geldt dat eigenlijk voor alle snaarinstrumenten of heeft de viool dat meest extreme?
Ik denk dat de viool het meest extreme heeft. Een cello het heeft nog altijd de weerstand van dat het gewoon groter en dus wat trager is. Dus ja, er zijn natuurlijk van die cellisten die extreem virtuoos zijn.
Er zijn mensen die op een fluit met één toon waarschijnlijk briljante dingen kunnen doen. In die zin...
Zeker, maar een fluit heeft gewoon een begrenzing van hoe hoog en hoe laag. Ja. En je kan geen dubbelgrepen. En ook het repertoire is extreem veel minder. En ik vind toch ook voor de ontwikkeling van
heeft
de klank.
Dat nou, vooral, is dat deze de vorige eeuw zo geweest? Of wordt er nog steeds gewoon relatief in de klassieke muziek veel voor violen geschreven?
Er wordt al sinds het begin van de klassieke muziek heel veel voor viool geschreven. Wat ik al zei, het is van oudsher samen met de piano de... solo-instrumenten. Die het makkelijkst ook over een ensemble heen kunnen komen. En, dus ja, dan heb je door de eeuwen heen wordt er steeds meer voor geschreven. En dan wordt het repertoire ook steeds groter en steeds mooier.
Is jouw repertoire ook in de loop der jaren verschoven? Dat je denkt wat ik lekker vind om te spelen?
Nee, ik denk dat het alleen breder is geworden. Vroeger had ik een extreme voorkeur voor alleen maar romantisch of hoog romantisch repertoire. En het is eigenlijk veel breder geworden wat ik graag speel.
Gaan we weer naar een volgend nummer. Wat wordt de ene laatste alweer?
De ene laatste alweer. We gaan luisteren naar nog een violist, maar dan van een heel ander kaliber. Want je hebt naast de... traditionele westerse klassieke muziek wordt de viool heel veel gebruikt in volksmuziek, ook al eeuwenlang. En dan kan je natuurlijk aan een Irish fiddle denken. Of in Noorwegen hebben ze een soort harddanger viool. En in Amerika heb je de bluegrass muziek waar de viool wordt gebruikt. Maar de ultieme volksmuziek is natuurlijk de zigeunermuziek. En daar de ultieme violist van is Robbie Lakatos. Ik heb ooit ergens in een festival gespeeld waar hij ook speelde. Nee, helaas niet. Ik zou er bijna moord voor doen om met die man samen te spelen.
Ja.
Hij was ook op dat festival en iedereen begon zich een beetje druk te maken. Want hij en zijn band waren er gewoon nog niet. En op een gegeven moment kwamen ze heel erg last minute kwamen ze aanzetten. En de organisator dacht van, nou, ik betaal ze alvast. Want ze moesten natuurlijk cash geld hebben, hè, zigeuners.
Ja.
En vervolgens zeiden ze, ja, we zijn over een half uurtje terug. En toen waren ze onvindbaar. Dus toen dacht iedereen ze zijn er met het geld vandoor. Maar ze kwamen gelukkig na een half uur terug uit de kroeg. Stomdronken en speelden toch briljant. Dit is een stuk, het heet volgens mij De Guitar. Waarin, het is een ongelooflijke, technisch ook wat hij doet. Ongelooflijke violist. Het is ongelooflijk virtuoos. En dan allemaal geïmproviseerd. Voor mij onbegrijpelijk. En hij doet iets waar die bijna als een soort mandoline of als een gitaar klinkt. En dat is een techniek die maar één persoon op de hele aarde ooit heeft gekund. En dat is deze meneer. En dat is dit, ja, dat. Als wij als normale sterfelijke violisten dat spelen. Ik heb het wel eens geprobeerd. Dat was niet zo succesvol. Ik zal het hier niet laten horen. Maar het is ongelooflijk hoe hij met meerdere vingers een soort pizzicato gitaarachtige klank eruit haalt. Je zult het wel horen.
U luistert naar de plaatkast van violiste Myrthe Helder. Jaloers een beetje? Of zeg je van, hier luister ik ademloos naar? Of als ik goed oefen, het grootste deel kan ik ook?
Een gedeelte zou ik wel kunnen. Jaloers absoluut niet. Want als een vakgenoot zoiets moois kan, dan kan je alleen maar genieten. Dus ik vind het echt ongelooflijk. En heb je het gehoord? De
ik moest naar je kijken, want je zit naast me natuurlijk in de studio. En de eerste keer hoorde ik het niet en de tweede keer weet je er dan netjes
op.
Want even inderdaad als mensen denken, ik ben nieuwsgierig. We hebben het niet zo heel veel gehad over Club Klassiek. Maar toch, als ze nieuwsgierig zijn om jou te horen of over wanneer kunnen ze je beluisteren, bewonderen?
Meer
over je te weten komen natuurlijk.
Ja, nou dan gewoon naar clubklassiek.nl gaan. Of naar onze
Ik zag maar één concert, 2 november.
De
website moet gewoon
Je hebt ons betrapt. We zaten net vanmiddag uitgebreid heen en weer te mailen dat de website geüpdate wordt deze week.
Wat kunnen ze na de update zien?
Wat een hele leuke is. We hebben net allemaal opnames gemaakt voor de Hart en Ziel Week. En de Hart en Ziel Week is de top 300 van de klassieke muziek die op Radio 4 wordt uitgezonden over 2 weken. En daar besteedt de televisie sinds kort ook aandacht aan. Dus van 14 tot 18 oktober, elke avond direct na Nieuwsuur op NPO 2... zijn wij met hele korte itempjes.
Jullie zijn daar hoofduitvoerend ongeveer.
Er is elke avond komt een bijzondere gast komt aan het woord. Die waarvan je misschien niet direct zou verwachten dat hij iets met klassieke muziek heeft. En die een bijzonder verhaal daaromheen heeft.
Bijvoorbeeld.
Er is een... ik weet niet of ik alles wel mag verklappen.
Nee, laat maar zitten. Nee. Dat laat ik aan Radio 4 over. Inderdaad, je hebt gelijk. Maar goed, hoe dan ook. Jullie zijn een van de...
Wij zijn degene die elke keer voor zo'n deelnemer, voor zo iemand, zijn lievelingsmuziek live voor ze komt spelen.
Oh ja.
En we hebben bijvoorbeeld naar het Ain't Necessarily So geluisterd. Dat is een van de stukken die in een andere versie die wij spelen voor iemand. Dus dat is van 14 tot 18 oktober elke avond op de televisie. Dus dan kan je zien wat we doen. Voor de rest hebben we op 30 oktober nog in de Rode Hoed de allerlaatste. We hebben er al 6 jaar gespeeld. Dit wordt de allerlaatste, maar gelukkig... De Rode Hoed gaat een beetje een andere kant op, omdat ze nieuwe eigenaren hebben. En dat wordt echt puur debatcentrum.
Ja.
En we hebben er 6 jaar lang een serie gehad. En het is ons tweede huis geworden, waarin we alle ideeën die we ooit hebben gehad, samenwerken met natuurkunde, of je kan het zo gek niet bedenken, hebben we daar in concertvorm uitgewerkt en uitgevoerd.
Ja.
En aan alle mooie dingen komt een einde, dus helaas hieraan ook. Maar we hebben een supermooie nieuwe locatie op het oog. Maar een ontzettend groot afscheidsfeest komt dus 30 oktober. Nee, dat mag ik nog niet verklappen, want dat kan je op 30... Het is wel in Amsterdam natuurlijk, ja. Maar dat kan je op 30 oktober maken, dat bekend.
Jouw stijl is wel vooral clubklassiek, geloof ik. Hè? Of zeg je van, er is ook nog een leven van Myrthe Helder als violiste buiten clubklassiek om?
Ja, er is een heel groot leven daaromheen. Ik speel elke week in een ander orkest en ik doe nog heel veel dingen. Maar mijn hart ligt bij clubklassiek.
Dat heb jij ook opgericht, geloof ik. Of jullie hebben
samen,
dat
Leonard en ik hebben dat samen opgericht. We zijn ooit... voor de lol in de kroeg begonnen om die klassieke muziekers van het concertpodium af te halen. En zijn we gewoon een soort klassieke jam sessie in de kroeg gaan doen, zodat mensen dat van dichtbij kunnen meemaken. Dat doen we nog steeds elke laatste zondag van de maand in Café Nel. Dus daar moet je vooral ook langskomen. Elke laatste zondag van de maand vanaf 8 uur.
Over 3 weken dus.
We waren er net... welke dag leven we eigenlijk? Gisteren dus. Ja.
Waar gaan we eindigen? Ik heb hem al stilletjes op staan.
Ja. We zitten hier toch in Amsterdam, dus we eindigen met iets van Ramses Shaffi. Het is stil in Amsterdam. Zijn muziek heeft me altijd ontzettend geraakt. Het is zo'n mooie chansonnier. Vooral de teksten zijn ongelooflijk. Ik heb het geluk gehad om hem een paar keer te ontmoeten. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hem ontmoette was in het Savatihuis, want daar zat hij.
Ja.
En hij had een hele heldere dag, dus we waren helemaal bijna.
Ja, mazzel.
Ja, en we gingen even naar een restaurantje, dus hij pakt zijn... En pak zijn rollator erbij. En hij zegt van, ja, want ik moet wel mijn belangrijkste bezitting in het leven met me meenemen. En wat zat er dan in dat rollatormandje? Een paar plastic bekertjes, 3 flessen rode wijn en 4 kurkentrekkers. Dus dat vond ik wel heel typerend. En dit lied, het is stil in Amsterdam. Als het laat is in Amsterdam, is het net alsof de tijd heeft stilgestaan. En als alle toeristen weg zijn, dan vind ik Amsterdam precies zoals dit lied het laat horen.
Nee, natuurlijk. Jorlijk, bedankt voor je komst aan te kondigen. Dat over 2 weken terras komt Gieselinde Kuiper, gedragswetenschapper. Nu nog even Amsterdam.
En godzijdank, niemand die ik tegenkwam. De sterren Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven, dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren, dat ik eraan zal wennen dat dit zal blijven duren als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.